Welkom bij The Swedish Thing.
Hey, ik ben Heidi van TakeMeToSweden.be, het Belgische online reismagazine met informatie en inspiratie over Stockholm en Zweden.
En ik ben Amy van SommarMorgon.com, een Nederlandse site vol tips en tricks voor je reis naar Scandinavië met altijd een persoonlijke touch.
Je luistert naar The Swedish Thing, de Nederlandstalige podcast over Zweden. Hey, hier zijn we weer. Blij dat je weer luistert naar The Swedish Thing.
En wij zijn ook blij om weer achter de microfoon te zitten en even over Zweden te kunnen praten.
Ja, deze keer gaan we het hebben over de Zweedse cultuur, omgangsvormen, maar ook de cultuur op de werkvloer.
Ja, en wij delen onze eigen ervaringen, maar hebben net als in de eerste aflevering van dit seizoen bij onze luisteraars naar hun mening gevraagd.
Ja, we willen er vandaag achter komen hoe het er in Zweden aan toe gaat. Van contact met Zweedse vrienden tot kennismaken met je buren of zelfs solliciteren in Zweden.
Ja, en wat ik wel belangrijk vind om te zeggen, of wat we belangrijk vinden, is wij delen onze ervaringen, onze kijk. We kwamen er al achter dat daar toch ook al wel wat verschillen in zitten. Dus hoe je iets beleeft kan natuurlijk heel erg anders zijn. Daarbij denk ik ook wel dat er verschillen zullen zitten tussen bijvoorbeeld de Zweden in het noorden en in het zuiden.
Ja, stad dus, of land.
Ja, ook dat ja. Inderdaad. Dus, en we hebben zeker niet de intentie om mensen of een groep in hokjes te plaatsen. We vonden het gewoon leuk om hier eens op een luchtige manier over te hebben.
En er zijn wel een aantal dingen die in grote lijnen door veel mensen ook wel op een bepaalde manier ervaren worden, hè? Zonder in hokjes te gaan denken.
Ja,
dat
denk
is nu
ik
eenmaal
ook.
Zo, hè?
Ja, ja, ik zat er wel over na te denken van hoe groot is dat verschil nou tussen die Zweden en Nederlanders? En dan denk ik dat het eigenlijk best wel meevalt. We zijn misschien heel erg geneigd in clichés te denken van, oh, de Zweden zijn super afstandelijk of zo. Dat heb ik ook wel een aantal keer gehoord op mijn vraag in Instagram. Maar ik denk, de verschillen zijn niet zo groot. Maar de verschillen die er zijn, die kunnen best wel cruciaal zijn. Of best belangrijk zijn. Dus, ja.
Terwijl ik dan weer vind dat er tussen Nederlanders en Zweden een gigantisch groot verschil is.
Oh ja?
Ja.
Grappig.
Nederlanders zijn enorm rechtuit. Ik werk heel vaak met Nederlanders samen. En ik schrik daar nog altijd van, over hoe rechtuit jullie kunnen zijn. Iemand schreef mij van, Zweden zijn nooit niet eerlijk. Ik denk niet dat het te maken heeft met niet eerlijk zijn, maar dat ze gewoon vriendelijk willen blijven. En ik denk dat wij als Belgen dat ook eerder hebben. Ik laat de Antwerpenaren even buiten beschouwing, als we dan toch in hokjes gaan denken. Maar ik vind dat wel een enorm groot verschil. Ik vind als Nederland, als ik mijn contacten zelf met Zweden en met Nederlanders, en dat is op meer dan één persoon gericht. Ervaring met meer dan één persoon.
Geen individuele ervaring. Ja, voilà. Nee.
Dan vind ik dat daar wel een groot verschil in zit. Dus ja. Voilà, zo zie je ook maar weer hoe individueel de perceptie soms kan zijn.
Zeker. En wat je natuurlijk al merkt, is gedurende deze hele podcast, als je alle afleveringen hebt geluisterd, dan zie je best ook wel dat wij ook tegen verschillen aanlopen, hè? Soms met taal of gebruiken of misschien ook wel een beetje algemene karakterdingen. Dat zullen we hier ook wel tegenkomen, hè? Dat jij inderdaad iets anders ervaart.
Mm-hmm.
Ja, het zijn denk ik vaak die kleine nuances of zo die ook wel zorgen voor misverstanden als je contact hebt met iemand. Een verwachting of aanname of zo. Dus ik ben heel benieuwd. Laten we gewoon beginnen. En we gaan zien waar we uitkomen.
Ja. Het eerste waar ik bijvoorbeeld aan dacht, dat was dat op het openbaar vervoer in Zweden ga je niet naast iemand gaan zitten. Je gaat nog liever recht staan dan naast iemand te gaan zitten.
Ja. Behalve als het dan heel druk is, maar liever niet.
Nee, ja, voilà. En mij is ooit verteld door een Nederlandse trouwens, dat ze dat een enorm contrast vond met in Nederland, dat er daar heel snel eens een praatje gemaakt wordt en dat dat in Zweden echt not done is. Jij reageerde daarop van, ja, hier in Nederland zitten ze ook allemaal met een smartphone.
Yeah.
Dat was natuurlijk wel een iets oudere dame die mij dat verteld heeft. Dus misschien is er daar ook wel een evolutie in gebeurd. Maar over het algemeen ga je inderdaad... Of Zweden gaan elkaar, mogen niet bezoekers en Zweden... Dat is nog iets anders. Als bezoekers Zweden gaan aanspreken, gaan die wel antwoorden. Maar Zweden onder elkaar, die gaan als ze elkaar niet kennen... Gaan ze elkaar toch niet snel aanspreken in het openbare?
Nee, ik denk dat dat ook wel heel erg te maken heeft met iets wat een terugkerend ding is in onderling contact. Dat ze willen elkaar de ruimte geven. Mm-hmm. En iemand anders niet tot last zijn. En even uitzonderingen daar gelaten. Maar daar heeft het denk ik mee te maken. Dus joh, als ik naast je kom zitten, dan zit ik misschien in jouw personal space.
Ja.
Maar inderdaad, ja, ik ga eerlijk gezegd niet zo heel vaak met de bus. Maar wel af en toe met de trein in Nederland. Ja, je ziet iedereen in zijn telefoontje. Maar dat zou best dus een generatieverschil kunnen zijn. Mm-hmm. Dat een oudere dame misschien makkelijker het contact zoekt of daar ook meer op gericht is.
Ja,
dat zou kunnen. Geen idee. Mm. Maar dit is zeker eentje die ik ook wel herken, ja.
Mm-hmm. Ja. En dan, heb je nog eentje?
Ja, wat ik wel grappig vind, ik vind hier echt wel een verschil met Nederland. Ik denk dat de Zweden echt wel wat meer gericht zijn of gesteld zijn op regels en duidelijkheid, structuur. Ik denk dat het in ieder geval belangrijker wordt gevonden dan in Nederland. Ik heb toch het idee dat we in Nederland nogal snel het idee hebben, als we het niet nuttig vinden, die regel. Bijvoorbeeld, ik kwam op internet een grappig voorbeeld tegen en ik vond hem wel herkenbaar. Dus ik ben heel benieuwd wat jij ervan vond. Stel je voor dat je bij een zebrapad staat met een verkeerslicht en er komt geen verkeer aan. En je staat... Ja, je staat daar en er staan wat meer mensen te wachten. Wat doe je dan? Nou ja, de Nederlander zal waarschijnlijk denken... joh, ik steek over, ik zie geen verkeer. Prima. En er stond dan bij van... bijvoorbeeld in Duitsland... Dan zal iemand jou aanspreken van... nou, dat doe je echt verkeerd en zo hoort het niet. Eerlijk gezegd vind ik dat ook best herkenbaar. En dan stond erbij... In Zweden zouden de andere wachtende voetgangers niet oversteken, maar een beetje zo naar elkaar toe van, maar dat is toch niet de bedoeling? Dat mag toch niet? Een beetje zo smoezen. En ik vond het eigenlijk wel een grappig voorbeeld, want ik zie dat wel een beetje zo voor me. Maar ik denk wel dat er een groot verschil zit tussen stad en wat meer platteland. Want eerlijk gezegd heb ik het in de stad toch ook vaak gezien gebeuren.
Ja, ik denk dat het voorbeeld van oversteken als het rood is misschien net een verkeerd voorbeeld is. Want als je inderdaad, zeker in de steden, iets ziet wat de Zweden doen, dan is het oversteken als het nog rood is. En ik heb ooit gelezen dat je daar geen boete voor kan krijgen.
Oh, nee.
Maar dat je wel zelf verantwoordelijk bent voor je veiligheid. Dus
ja,
als
precies.
Je een ongeval of zo, dat je dan wel de schuldige bent.
Ja, precies. Nou, het ging in dit voorbeeld eigenlijk meer over, zeg maar, hoe pakt een volk, even tussen aanhalingstekens, dat aan. Zeg maar, in Nederland zal waarschijnlijk de hele meute met je meelopen. Zo van, ja, inderdaad, er komt niks aan. En hoe pakken andere landen dat aan? En dan zie ik dat wel een beetje zo voor me, ja.
Maar, ja, inderdaad. Als we het lostrekken van het stoplicht, dan is dat inderdaad ook... we moeten niet ver terugkijken. Als we naar de coronapandemie kijken, dan zagen we dat ook. Hè. Hier hadden we echt regels nodig. Daar deden ze dat gewoon omdat ze wisten dat het... afstand houden en zo.
Ja, het is gewoon, dus, het wordt van je verwacht. En je weet waar je aan toe bent. En dus houd je je daaraan.
Ja.
Maar ik merk toch, mensen zullen niet zo snel een ander aanspreken van, hey, dat is niet handig wat je doet. Weet je dat? Dat zie je dan weer niet echt. Maar ze zullen er wel iets van vinden.
Mind your own business.
Ja, precies.
Dan een volgende, en daar had ik eigenlijk zelf niet aan gedacht, terwijl het voor mij wel een stressfactor is, maar ik kwam inderdaad ook via Instagram binnen, dat je op tijd moet zijn.
Ja.
Ik heb al gemerkt dat dat in de praktijk heel vaak zo is, Maar dat er ook heel veel Zweden zijn die er ook wel een beetje moeite mee hebben. Maar voor mij is het echt een stressfactor. Als ik weet dat ik een call heb om 10 uur, dan ga ik echt zorgen dat ik al 2 minuten op voorhand klaar zit om zeker niet te laat te komen. Dus ja, daar is het echt. Hè. Als je om 7 uur uitgenodigd bent bij mensen, dan is het echt om 7 uur. Niet 7:05, dat doe je bij ons ook niet. Maar als je om 7 uur in België uitgenodigd bent, dan wordt er eigenlijk verwacht dat je niet voor 7:15 of zo opdaagt. Ja. Want ja...
Ja, dan geef je de ander nog wat tijd om eventueel iets voor te bereiden of zo. Ja, ja, maar in Zweden is 7 uur is 7 uur. En ik vind dat ook een behoorlijke stressfactor, want... ik weet niet of je ermee bekend bent, maar we zeggen hier in Brabant nog wel eens een Brabants kwartiertje.
Ja, bij ons is dat een academisch kwartiertje.
Oh, oké.
Ja, omdat je in de universiteit en zo nog tot een kwartier na het begin van de les binnen kan.
Oh ja.
En als de professor of zo meer dan een kwartier te laat is, ja, dan gaat de les niet meer door of zo.
Oh, ook grappig. Nou ja, er wordt... door vrienden ook nog wel eens een beetje om gelachen of zo. Of dat ze dan zeggen, voor jou is het 7:15. Als het om 7 uur wordt afgesproken. Omdat ze gewoon weten, ik heb daar moeite mee met de klok. En ik doe echt mijn best, maar ik heb altijd een beetje een vertekend beeld van hoeveel tijd ik nog heb.
Mm-hmm. Tijdsoptimist noemt hij in het Zweeds.
Ja, precies. Maar in Zweden is, ja, ze gaan er toch een beetje vanuit. Tijd is kostbaar, er wordt niet lichthartig overgedaan. En ja, het is een vorm van respect naar jezelf en naar de ander toe om dus gewoon op tijd te zijn. Dus ja, daar heb ik nog wat te oefenen. ja, een stukje over sociale contacten is misschien wel leuk om even op door te gaan. Nou, dat stukje over de klok hebben gehad. Mm-hmm. Heb jij daar een puntje?
Ja, het is eentje waar we het al over gehad hebben, hè. Als je zegt van, oh ja, ik ben dan in Zweden, of ik ben, dan gaan ze niet zelf het initiatief nemen om af te spreken. Maar als je zelf aangeeft van, gaan we afspreken voor Fika, dan zijn ze wel altijd heel blij dat je het doet of zo. Mm-hmm. Ook weer wat we eerder al vertelden, van ja, ze willen je precies niet tot last zijn of zo.
Nee, dat is het inderdaad. Wat ik wel een grappig dingetje vind daarbij, dat vind ik echt een verschil wel met Nederland en Zweden. Ik weet niet hoe dat in België is. Als ik inderdaad, nou ja, ik ga binnenkort naar Gothenburg, dan weet ik als ik een berichtje stuur naar vrienden van ons, we zijn er, dat er eigenlijk altijd wel tijd is om even af te spreken. Terwijl in Nederland, ik heb echt het gevoel dat mijn agenda tot december gewoon vol zit. Dus er is veel minder ruimte voor spontane dingen. Als ik met een vriendin afspreek, dan is het, joh, kun jij medio november, weet je, heb je dan een plekje? En dat is ook wel een andere omgang met agenda en met afspraken. Ik heb dat bij vrienden in ieder geval, merk ik dat echt, dat zij veel meer, ja, weet je, go with the flow of zo, of niet zo ver vooruit kijken. Maar ik weet niet hoe jij dat ervaart.
Ja, geen idee eigenlijk. Ik heb daar nog nooit bij stilgestaan. Dus inderdaad, zoals ik hier met mijn vriendinnen probeer af te spreken. En we zijn nu 30 september, hè, als we dit opnemen. We hebben een paar weken geleden al een datum vastgelegd voor 16 oktober.
Ja.
Dus dat is inderdaad een gepuzzel. En dan weet ik eigenlijk niet... Ja, ik laat het inderdaad ook altijd maar even kort op voorhand weten in Zweden. En dat lukt dat inderdaad meestal wel. Maar dat is dan misschien ook omdat het dan door de week 's avonds is of zo. Ik weet het niet eigenlijk.
Ja, ik heb dan... ik heb ook wel eens gehad dat ik zei, joh, we zijn over 2 maanden of zo. Ja, dan hebben we dat plan. Oh, laat dan maar weten wanneer je er bent. Dus dat is wel een hele andere omgang.
Ik heb er nog niet op gelet.
Misschien leuk om eens te doen. ik kreeg van meerdere luisteraars binnen, die overigens allemaal gestudeerd hebben. Echt veel mensen die ook gestudeerd hebben in Zweden. Die gaven aan dat ze het erg lastig vonden om contacten te leggen met bijvoorbeeld andere studenten. En een aantal van hen noemde de Zweden ook ontoegankelijk. En dan werd er bijvoorbeeld echt pas na een aantal maanden vanuit die Zweedse contacten wat proactiever, vanuit de Zweedse studenten moet ik zeggen, contact gelegd. Ik moet zeggen dat ik dit dus niet zo herken. En als ik een beetje kritisch ben, vind ik dat het ook een beetje van je eigen inzet afhangt. Want je weet ook wel, als jij naar een nieuwe plek verhuist, dat je zelf gewoon wat meer moeite zult moeten doen. Maar ja, ik heb dat contact wel eigenlijk vrij snel gehad. Dus, en ik vind eigenlijk ook dat de Zweden heel toegankelijk zijn voor een praatje of wat dan ook. Dus ik weet niet goed hoe ik deze moet plaatsen, maar misschien heb jij daar wel een antwoord op.
Nee, ja, ik heb wel al gehoord dat ze echt vasthangen aan hun vriendengroep van... Ja. Op school vroeger. En dat het daardoor als expat of zo moeilijker is om daar tussen te komen. Maar eigenlijk geen idee van
maar
de studenten.
Hoe anders is dat in Nederland of Vlaanderen? Want als jij als volwassene naar een nieuwe plek gaat, bijvoorbeeld als je geen kinderen hebt of hoe... Kijk, dan is het natuurlijk sowieso anders. Hè? Dan leer je mensen kennen op school of wat dan ook. Maar dan... Hoe makkelijk kom je dan in contact? Ik denk eerlijk gezegd dat het voor iemand die naar Nederland verhuist best moeilijk is om in contact te raken met Nederlanders. Want zo open zijn wij nou ook niet.
Ja, ik denk dat het wel makkelijker is om contact te maken met een Nederlandse persoon dan met een Zweedse. Dat is toch... Ja.
Maar echt om een vriendschap op te bouwen...
Ja, ik denk dat dat inderdaad... Allee, echt een vriendschap opbouwen, dat neemt wat tijd in. Hè? Maar ja, het begint natuurlijk al met een eerste contact.
Ja.
En op dat vlak vind ik wel dat de gemiddelde Zweed, niet allemaal, wel wat meer teruggetrokken zijn. Je moet ergens al een band of een link hebben met hen, vooraleer ze zich ook echt... En dan zijn het, vind ik, enorm warme personen.
Ja.
De meeste toch. Maar als je die link nog niet hebt... Out of the blue, dan vind ik ze eigenlijk wel een beetje teruggetrokken over het algemeen. Hè? Uitzonderingen natuurlijk.
Ja, ik...
En ik denk dat misschien voor je... Dat er daar ook een verschil zit tussen Belgen en Nederlanders. Dat jullie daar zich misschien minder van gaan aantrekken. En gewoon het contact gaan zoeken. Terwijl wij daar zelf ook wat... misschien wat afwachtender in zullen zijn. Minder recht uit.
Ja. Nou ja, misschien is dat het voordeel van... ik weet van mezelf dat ik ook best wel direct kan zijn. Of in ieder geval... Ik zoek dat wel bewust op, ja. Maar ik heb wel echt gemerkt... Zeker nou we de hond hebben. Je krijgt overal aanspraak. Maar sowieso, mensen vinden het toch wel heel leuk, merk ik. Als je moeite doet, bijvoorbeeld... Als je laat zien van, ik spreek Zweeds, ik kan het nog niet supergoed. Dan heb je eigenlijk al meteen een gesprek. Dus,
ja, maar dan ben je nog bezoeker natuurlijk. Hè?
Ja, dat is
waar. Dat is denk ik dan ook wel terug een verschil. Dan gaat het voor hen waarschijnlijk om een occasioneel praatje. En nog niet echt om een band die je gaat opbouwen. Nee.
Nou ja, maar als ik dan kijk ook naar dat voorbeeld... Hè, wat ik toch een aantal keer binnenkreeg van... Ja, ik studeerde er en ik kreeg moeilijk contact. Ik heb nog steeds... Of ik had vrij snel contacten met Zweedse studenten. En met velen heb ik nog steeds contact. De ene meer of de ander minder. Maar misschien heeft dat inderdaad te maken met... dat je dat zelf dus bewuster opzoekt. Mm-hmm. En dat je gewoon daar zelf heel bewust... tijd in stopt. Maar goed, nogmaals, dit is voor iedereen denk ik anders. Daar kunnen we denk ik niet een enorm harde uitspraak over doen. Dus laten we naar een ander element gaan.
Ja. We gaan het even hebben over de werkcultuur.
Ik heb het idee, maar ik weet niet hoe jij dat ziet, dat werk toch iets minder belangrijk wordt gevonden dan in Nederland althans. Dat werk meer zelfverwezenlijking is, of zelfverwerkelijking. Terwijl in Nederland is het toch voor veel mensen een ruilmiddel voor geld of ook wel status misschien, dat weet ik niet. En dat heeft misschien ook wel met die work-life balance te maken.
Ja, als je zegt van status, dan denk ik inderdaad dat dat in Nederland en België belangrijker is dan in Zweden. Denk inderdaad, als ze gemiddeld genomen daar minder belang aan hechten. Ik denk dat dat ook te maken heeft dat er daar niet echt een hiërarchie is. Ja, op papier misschien wel,
ja.
Maar in de praktijk dan toch wel veel minder. Wat meer gelijkwaardig. Maar dat komt straks ook nog wel even aan bod. Dus ja, op dat vlak denk ik ook wel dat ze in Zweden ook wel weten dat er nog iets is naast het werk.
Precies.
En dat belangrijker is. Of ja, minstens even belangrijk, op zijn minst.
En misschien vergeten wij dat af en toe.
Ja. Maar laat ons bij het begin beginnen. Hè?
Ja.
Voor je kan gaan werken of aan de slag kan in Zweden, dan moet je eerst gaan solliciteren. Nu ben ik sinds een jaar zelf voor een Zweeds bedrijf, een droomjob, aan de slag.
Ja, eigenlijk een droomjob, ja.
Ja, ik heb er eigenlijk op sociale media nog niet zoveel of nog niets over gedeeld. Maar het is ook een beetje de reden waarom dat Take Me to Sweden een beetje op een laag pitje staat momenteel. Want ik ben sinds vorig jaar als consult aan de slag voor Visit Sweden. Dus ik werk van huis uit. Ga af en toe naar Zweden om te werken. Maar we werken met een internationaal team die een beetje over heel Europa zit. Maar ik werk wel voor het hoofdkantoor in Stockholm. Ja. Dus dat is een beetje de korte situatieschets.
En daar moest er gesolliciteerd worden.
En daar moest voor gesolliciteerd worden. En ik heb toen eigenlijk weinig verschil gemerkt met een sollicitatie voor een Belgisch bedrijf. Ik was vooral heel zenuwachtig, denk ik.
Oh, ja, maar je wilde het ook heel graag.
Ja, precies. Ik vond het extra spannend. Het interview zelf was toen nog in het Engels. Dat was ook gewoon via Skype, allee, of via Google Meet, denk ik. Het was toen ook nog een beetje corona, twijfelachtig. Ja. Alhoewel, ik zat eigenlijk wel in Zweden toen ik het sollicitatiegesprek gedaan. Okay. Maar ik zat in Malmö toen. Maar het Zweeds was wel eigenlijk... Het feit dat ik Zweeds sprak was wel de doorslaggevende factor, denk ik, om de job te krijgen. Alles is ook in het Zweeds. Dus die eerste week was ik echt doodop. Ondertussen ben ik het eigenlijk al helemaal gewoon. Ik merk ook dat mijn Zweeds er wel op vooruit gegaan is.
Ja, allicht. Ja.
Het is zo, als we nu af en toe eens een meeting in het Engels hebben, als bijvoorbeeld een Chinese collega erbij is, dan moet ik soms zoeken naar mijn woorden, omdat je bent zo gewoon om die terminologie allemaal in het Zweeds te gebruiken. Dat
en hoe vaak praat je echt business Engels, zeg maar.
Ja, voilà. Ja, dus dat is ook nog... Ja, het is... ik denk dat ik er voordien wel in het dagelijks leven Zweeds wel oké zat. Maar nu heb je inderdaad ook dat business sufficient. Het is een stapje, het is iets anders. Hè?
Ja, zeker. Het is een heel ander taalgebruik ook wel.
Ja, voilà. Dus, ik weet niet meer wat ik eigenlijk...
Ja, dus voor jou zat er eigenlijk gewoon niet zo heel veel verschil tussen Nederlands of Belgisch of Zweeds bedrijf qua sollicitatie.
Nee, achteraf gezien was het misschien meer laid back. Maar ik was zo, ik was zelf wel zenuwachtig dat ik dat op dat moment eigenlijk niet beseft heb dat het eigenlijk wel vrij relaxed was. Maar dat is natuurlijk mijn ervaring. Hè?
Ja. Die van mij is denk ik wel wat anders. Ik heb eerder verteld dat wij toch daar wel mee bezig zijn geweest. We hebben natuurlijk vorig jaar in Gothenburg gezeten. Over de afgelopen jaren hebben we best wel wat ervaring opgedaan met solliciteren bij heel veel bedrijven. En het eerste wat mij is opgevallen is dat de procedures over het algemeen heel lang zijn. In Nederland zijn we erop gericht om zo snel mogelijk iemand aan te nemen. Nu is de uitwerktijd in Nederland, dus als je je baan opzegt totdat je daadwerkelijk vertrekt bij een bedrijf, is korter dan in Zweden.
Nog dus, korter, want ik dacht dat het daar ook maar een maand was.
Nee, volgens mij, het heeft ook te maken met hoe lang ben je in dienst. Dus ik weet het nu uit mijn hoofd even niet meer zeker, maar Volgens mij is standaard 2 maanden. Maar als je boven een bepaalde, of langer dan een bepaalde termijn in dienst bent, dan kan die periode dus oplopen.
Oké, ja, ik weet het niet van buiten, maar ja, er zijn in dat jaar wel een aantal collega's gekomen en gegaan. En ik vond dat die altijd heel snel weg waren. En ook de onboarding van nieuwe mensen was eigenlijk altijd heel snel. Dus ook daar zie je dat het dan echt wel van bedrijf tot bedrijf zal afhangen.
Ja, maar als ik kijk naar het bedrijf waar Maurice vorig jaar heeft gewerkt. Ik denk dat dat ook wel zeker 5 maanden heeft geduurd van het eerste gesprek totdat die handtekening stond. En je kunt ook solliciteren en gewoon 2 maanden niks horen en dan ineens uitgenodigd worden. Ja, ik ben dan al vergeten dat ik überhaupt die brief heb geschreven.
Ja, dus, die periode van 2 maanden, dat heb ik ook wel 1 keer gemerkt. Maar dat was gewoon door de zomer. Dus ze hadden de vacature in juni online geplaatst. En dan, ja, in de zomer, komt straks nog aan bod, alles ligt daar plat, alles ligt daar stil. Ja. En dan, toen zijn inderdaad pas eind augustus, zijn ze daar pas mee verder gegaan. Ja. Dus die mensen zullen inderdaad wel een 2-tal maanden moeten wachten hebben. Maar ja, anders
dit was januari, maart, zeg maar. Dus de andere periode. Wat me ook is opgevallen, is dat als je een afwijzing krijgt, dat vaak pas aan het einde van het hele proces gebeurt. In Nederland, want ja, ik heb ook wel een aantal keer mensen moeten aannemen vanuit mijn werk. Dan merk je toch dat je een eerste selectie maakt op basis van het aantal sollicitaties. Nu is dat in deze periode misschien anders, omdat meer mensen al aan het werk zijn.
Foreign talent.
Ja, dus maar zeker in de afgelopen jaren. Nou, dan krijg je meerdere sollicitaties binnen. Maak je een eerste selectie. Want ja, ik heb niet de tijd om met 25 mensen aan tafel te gaan zitten. En op basis van die eerste selectie laat ik al aan mensen weten. Hey, sorry, maar we gaan met andere mensen de procedure in. Nou, wat mijn ervaring is in Zweden, is dat ze die hele procedure, of de hele werving- en selectieprocedure doorgaan. En eigenlijk op het moment dat ze echt met iemand getekend hebben, laten ze pas de andere kandidaten weten, sorry, we gaan niet met je door. En dat, ja, ik vind dat misschien niet altijd even netjes. Dan denk ik, ja, je kunt ook iemand gewoon vrij snel iets laten weten, dan kan die ook door. Maar goed, dat is hoe het, hoe mijn ervaring is. En je hoort echt heel vaak gewoon niks als je een sollicitatie verstuurt. En ja, dat vind ik, dat ben ik ook niet gewoon vanuit Nederland. Meestal hoor je dan toch wel iets. En in Zweden kun je gewoon echt, ja, echt precies niks horen op je sollicitatie.
Ik denk dat dat in België ook wel voorvalt. Ik kan me niet herinneren dat ik het zelf heb meegemaakt. Maar ik heb dan nog wel gehoord dat ze solliciteren en niets vernemen achteraf.
Ja.
Dus,
ja, ik vind dat niet zo netjes. Iemand doet toch zijn best om weet je, een brief te schrijven of om zich even te verdiepen. En ja, dan is een klein berichtje toch wel het minste. Maar goed,
een
misschien
standaard berichtje.
Ja, het hoeft niet eens heel spannend te zijn inderdaad. Maar joh, laat even iets weten. Maar goed, dat kan misschien mijn Nederlandse directheid zijn. Een laatste puntje is, denk ik, dat het iets belangrijker is dan in Nederland om te netwerken. Als in van, joh, we kennen jou, we gunnen jou de baan. Met een netwerk is het toch iets makkelijker om ertussen te komen. Dat is mijn ervaring tot nu toe in ieder geval.
Ja, ik werk natuurlijk voor een overheidsbedrijf daar, dus daar loopt alles volgens bepaalde regels. Maar het netwerken is in die zin wel belangrijk, dat ik had mijn netwerk mij er niet op gewezen. Was ik waarschijnlijk niet uitgenodigd geweest.
Nee, en misschien kan het ook wel helpen dat je toch al iets van een connectie had vanuit je blog.
Anders had ik het niet geweten van de functie. Dus op die manier, ja.
Ja, en toch dat ze dat
maar
ook
je moet wel
de vonden.
Ja, je moet wel de sollicitatieprocedure doorlopen. Ja. Hè? Dus, maar inderdaad, anders had ik het niet geweten waarschijnlijk. Hè?
Nee.
Dus ja, op dat vlak misschien wel. Maar ik was ook totaal niet aan het uitkijken voor een extra opdracht of zo. Dus, maar goed. Ja, en dan zijn we aangenomen. Dan gaan we het even hebben over het Zweedse bedrijfsleven.
Ja.
We hebben het daarnet al even gezegd. Hè. Ik vind dat toch wel nog... Ook al is het in België wel vrij los. Ik heb nooit ergens gewerkt waar ik meneer de directeur of zo moest zeggen. Of mevrouw. Hè.
Nee.
Zo. Ja, maar er zijn bedrijven waar dat echt nog zo is.
In denk België,
dat dan...
ja?
Ja, ik denk dat dat nu misschien wel al aan het verminderen is. Maar ja...
Ligt misschien ook aan hoe groot het bedrijf is. Ik kan me voorstellen dat het bij van die grote corporate organisaties...
Ja.
Waar de afstand tussen jou en de baas of de directeur wel groter is... dat het daar nog wel meer is. Dat zie ik in Nederland denk ik ook wel gebeuren. Maar...
Ja, of misschien hangt het ook een beetje af van het soort sector.
Ja.
Ik heb eigenlijk altijd wel in de toeristische sector gezeten. Entertainment sector. Dus dan is dat misschien ook wel... daar een verschil.
Ja, wat anders. Ja.
Maar ja, maar dat heb je totaal ook niet in Zweden. Hè. Ik vind, ook al vind ik het in België al vrij los, ik vind het in Zweden nog losser.
Ja.
Zoals ik al zei, ja, minder hiërarchisch. Een gemoedelijke sfeer. Ja, en ook, wat mij echt ook opvalt, is dat het... er zijn mensen die echt ook opgekleed naar kantoor komen... Dat ook wel. Maar ik vind het ook vrij casual. Zelfs onze VD, die kan echt in een call zitten met gewoon een vlies trui aan of zo. Dus
ja.
Misschien heeft dat ook te maken met het soort bedrijf en outdoor en zo. Maar ja, ik heb vorige week nog een webinarium gevolgd. En daar was, ja, zat ook iemand die gewoon geïnterviewd werd. Hier zou je netjes opkleden, want je denkt... Het is een soort uitzending.
Ja.
En daar zat hij gewoon in haar outdoor kleren. Dus ik vond dat wel sympathiek eigenlijk.
Ja, ja. Ik denk ergens dat dat ook wel een beetje te maken heeft met dat gelijkheidsdingetje. Een manager is niet meer of dan zeg maar het team of zo. Dus ja, waarom zou je dan zo... zo kneden, ja. Ik
en denk... ook mijn levensstijl, hè. Ja,
ja, ja.
Zijn er veel, ja, auto's ja. Daar.
Maar
ja.
Ik denk inderdaad wel dat waar is, ja, qua casual kleding.
Ja,
ja,
ja en misschien zijn er daar ook veel bedrijven waar ze echt allemaal netjes in het pak komen.
Ja.
Maar niet de bedrijven waar ik mee in aanraking ben gekomen.
Nou, ik tot nu ook niet. Ik zou zeggen wel een net overhemd of zoiets. Maar niet... niet verder dan dat, nee.
Mm-hmm.
Nee, en nou ja, wat je al zei inderdaad, het is wel echt minder hiërarchisch. Dus de manager is minder van, hey, ik vind het, dus dit moet gebeuren. Nee, het is denk ik wel zo dat iedereens mening wordt gewaardeerd en wordt meegenomen in een proces. Voor, ja, in ieder geval voor minder belangrijke kwesties, maar ook wel echt belangrijke beslissingen.
Ja, ik was een week aan de slag en mijn mening werd al gevraagd. Op een strategisch overleg. Dus ja, dat zou je hier denk ik niet zien.
Nee.
Maar dat zorgt er ook wel voor dat bijvoorbeeld het jaarplan of zo, dat door iedereen ook gedragen wordt. Er wordt echt over elk woordje soms gediscussieerd, uitgelegd en opnieuw geëvalueerd, tot het echt voor iedereen goed zit. En dat... zal je bij ons misschien wel hebben onder het directiecomité bijvoorbeeld, maar niet dat echt iedereen, zelfs mensen die pas een week aan de slag zijn, echt tot in de detail een mening mogen geven.
Nee,
ja.
Nee, dat zie je bij ons ook niet. Niet echt. Tuurlijk vragen we om input van mensen waar het nodig is, maar nee, dat is wel echt anders. En als ik dan kijk vanuit mijn Nederlands perspectief, zou ik zeggen dat de Zweden daardoor minder efficiënt zijn. Het duurt allemaal wat langer. In Nederland zijn we toch hop, 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 dingen regelen. En vraag je dan iets in Zweden, dan kan dat wel echt langer duren. Het is niet dat ze niet hard werken, dat wil ik daar niet mee zeggen. Maar het is een andere manier van werken. En ik denk echt dat dat voor veel Nederlanders gewoon wennen is. En mijn zusje die werkt voor een bedrijf waar zij ook de... laat ik zeggen, de communicatieuitingen voor de Noorse afdeling moet doen. Daarvoor werkt ze met Zweedse collega's. En ik hoor haar af en toe wel eens zeggen, ha, als ik van een Nederlandse collega iets gedaan wil hebben, stuur ik een mail, is het een uur geregeld. En bij die Zweden kan het soms een week duren, want ja, op woensdag waren ze er niet, of wat, toen was een kind ziek. Of... Dus dat is, ja, dat is wel heel, heel, heel anders, denk ik, dan in ieder geval in Nederland. Ja,
ja, het is een andere mindset. Ik denk dat het in België en Nederland nog vaak is van hoeveel uren je klopt. Dat een beetje de maatstaf is van hoe hard je werkt.
Ja, misschien
wel. En ik heb het gevoel dat er daar tijdens de werkuren keihard gewerkt wordt. Maar dan is het ook, als het 5 uur is bijvoorbeeld, dan is het ook wel tijd voor familie. Behalve als het echt moet, dan staan ze er wel. Hè? Dus,
maar dan vrijdag... houdt ze er rekening mee.
Ja, als het op onverwachts is ook bijvoorbeeld, hè, dan... Ja, dan is het ook zo. Hè. Dan is er iets dringend. En dan... we hebben bijvoorbeeld dit jaar gehad dat er om 6 uur 's morgens iets moest dringend aangepast worden op een website. Een link die aangepast moest worden. En dan staat iedereen er ook. Iedereen die kan helpen, probeert dan ook alles wat ze kunnen. Dus dat... Allee, het is niet dat ze zeggen van... Oh, 9 to 5 en de rest trek ik het mij niet aan... Ze proberen alles zodanig goed te plannen dat het binnen die 9-to-5 kan.
Ja.
Maar als er dan iets gebeurt buiten, dan doen ze het ook wel. Maar ze maken er geen... Wat we hier toch wel vaak hebben... hier is het bijna standaard. Hè, dat je in veel bedrijven dat wordt verwacht dat je overuren doet. En daar is het meer... Hoe moet ik het gaan uitleggen?
Nee, maar ik snap het wel.
Ik denk dat als je hier overuren maakt, dan ze is goed bezig. Hè? Ze zijn hard aan het werken. Terwijl als je daar overuren doet, dan is er eigenlijk ergens iets fout met de planning. Want het kan niet zijn dat je buiten je uren nog moet... Behalve als er iets onverwacht gebeurt... Nee. Maar dingen die te voorzien zijn, en dat is hier anders, denk ik.
Ja, ik denk dat ook wel. Ik zit te denken.
Dat is die work-life balance ook, denk ik, hoor. Ja, respect dat naar elkaar.
Ook, dat denk ik ook wel, inderdaad. Alleen, af en toe denk ik ook wel, want ik werk dan ook regelmatig, als ik in Gothenburg ben, bij een zusterbedrijf. En nou ja, de ervaring van mijn zusje en de ervaring van Maurice, mijn man, meegenomen. En denk ik, af en toe is het ook wel... Nou jongens, kom op, even beslissen. En dat is wel echt een andere mindset, denk ik.
Ja. De besluitvorming kan soms wat langer duren.
Moet stroperig zijn, ja.
Maar het is met de beste bedoelingen, denk ik.
Oh, absoluut. Dus daarom... Maar dat is echt wel iets waar je als Nederlander aan moet wennen. Dat denk ik gewoon. Misschien ook wel als Vlaming. Maar ik kan alleen van mezelf spreken, natuurlijk. Ik denk wel dat de andere kant is van dit verhaal. Dat we in Nederland en misschien ook wel Vlaanderen gewoon soms te hard werken. Of dat in ieder geval de work-life balance naar work overslaat. En de vraag is of dat... zo goed is, uiteindelijk.
Nee, ik vind dat die Zweden veel beter bezig zijn. Hè. Als ik ziek ben en ik wil toch de moeite doen om een vergadering bij te wonen in Zweden, via digitaal, dan zeggen ze, maar je bent ziek, dan werk je niet. Hè. Terwijl als je hier in België naar kantoor zou bellen, ik heb een verkoudheid vandaag, ik ga... je bent echt ziek. En je kan niet werken, dan wordt er eigenlijk toch verwacht dat je nog altijd je mails opvolgt. En dat is er sinds corona niet beter op geworden. Hè. Nu je alles van thuis kan doen, vind ik dat afkoppelen hier wel moeilijker. En ik zie het ook in mijn omgeving. Hè. Als ik zie hoeveel bazen s'avonds nog, en of managers s'avonds nog, naar hun team bellen. Of verwachten dat ze s'avonds laat nog op mailtjes antwoorden. Denk ik dat we hier eigenlijk niet zo goed bezig zijn.
Nou ja, ik ben zo'n manager. en ik verwacht dat niet. Maar ik zit wel vaak 's avonds zelf nog te reageren op mailtjes. Omdat dan... Voor mij is dat een moment overdag. Ben ik zoveel bezig met mijn team, met meetings, met dingen. Ja, dan heb ik even de rust om gewoon die mailtjes te beantwoorden. En... Ik verwacht niet dat mijn team daarop reageert, maar dan is mijn hoofd in ieder geval leeg.
Maar je geeft wel het voorbeeld dan van... Oei, ze mailt 's avonds nog. Misschien wordt dat van mij ook verwacht.
Oh, maar ik zeg heel vaak tegen mijn team van... joh, overuren liever niet. Alleen ik doe het zelf wel. Dus inderdaad, misschien is dat een slecht voorbeeld. Maar
ik doe het soms ook inderdaad om peace of mind te hebben. En dan met Google kan je je mailtjes plannen dat ze pas morgens verstuurd worden. Dus
ja, maar dan hou je mensen voor de gek.
Ja, maar ik kan rustig aan mijn dag beginnen. En ik zet gewoon dan bijvoorbeeld mailtjes versturen om 8 uur 's morgens. Of ik doe dat in het weekend ook soms wel, hoor. Als ik vaak de baan op geweest ben de week ervoor en die mailbox is echt aan het uitpuilen, dan kan ik me zo'n paar uurtjes in het weekend zetten om alles terug op orde te hebben. En dan zorg ik gewoon dat het pas de maandagochtend verstuurd wordt. Het doel is inderdaad van dat niet te doen, hè? Niet in het weekend te werken. Maar soms zorgt dat er gewoon voor dat de week erop wat kalmer verloopt. Ja. Dus ja, maar dus, dan probeer ik het in te plannen. Gewoon dus,
wel, dat is ook wel een manier. Maar de andere kant is dat ik het dus ook vervelend vind. Stel, ik zou dan op maandagochtend ineens 20 mails in mijn mailbox hebben die ik... Ik hou het hele weekend mijn telefoon in de gaten. Mijn werktelefoon ook. Die ligt gewoon op de keukentafel. En regelmatig kijk ik even, heb ik een berichtje of niet. Mijn team heeft ook weekenddiensten. Klantenservice. Dus ja, ik vind het belangrijk om bereikbaar te zijn. Ja, als ik dan ineens allemaal mailtjes heb die ik ook in het weekend had kunnen zien. Ja, voor mij geeft dat onrust. Maar zo zie je dat iedereen daar anders mee omgaat. Ik verwacht het dus niet van mijn team. En dat weten ze ook. Als ze niet aan het werk zijn... Tenzij er echt ergens brand is of zo, dan vind ik het fijn als iemand bereikbaar is. Maar verder vind ik dus eigenlijk die work-life balance heel belangrijk. Maar voor mezelf is het een ander verhaal. Dus, maar goed, een ander dingetje wat ik in Nederland echt niet zie gebeuren, is fika met het team. Dat je echt een moment in de week of moment op de dag, vaak is het 1 keer in de week toch wel, zie ik in ieder geval, is mijn ervaring. Dat je echt het team gewoon even bij elkaar, kwartiertje, koffie drinken. Ik ben nou bij 2 bedrijven geweest waar om beurten dan iemand ook iets bakte voor het hele team. Iets lekkers. En na dat kwartier, het is ook niet blijven hangen. Gewoon hop, kwartier is om en we gaan weer aan de gang. Maar dat je even zo'n momentje hebben met het team. Ja, dat zie ik bij ons niet gebeuren op kantoor.
Nee, ja. Wij gaan hier... want ja, naast Visit Sweden heb ik nog andere dingen waar ik werk. Wij gaan hier samen lunchen. Soms gaan we wel samen naar het koffieapparaat. Maar ja, zo echt anders. Fika pauze hebben we niet.
Nee.
Maar er wordt tussendoor wel veel gepraat. Ja. Maar dat is ook nodig. Als je alleen een creatief team, denk ik, is dat ook soms wel nodig. Dat je af en toe ideeën kan spuien. Maar die fika, dat deden we met Visit Sweden. Dan bijvoorbeeld ook digitaal tijdens corona hadden we 2 momentjes in de week. En de meesten deden daar ook echt aan mee, hoor.
Dus dat wordt echt wel belangrijk gevonden.
Ja, het was niet echt verplicht, hè?
Nee, maar het wordt wel dusdanig belangrijk gevonden dat ze dat dus in stand houden, zelfs digitaal.
Ja.
Ja, ja, ik vind dat wel mooi, eigenlijk. Een soort social bonding dingetje, toch?
Mm-hmm. Ja.
Ja, alleen... Ja, dat zou... Eigenlijk is het wel grappig. Daar zit ik nu te denken. Bij ons op kantoor zou dat echt als tijdverspilling gezien worden. Want ja, hoezo ga je een kwartier met z'n allen zitten? Maar wat jij net zegt, dat denk ik gewoon ineens... Er wordt echt wel veel gekletst tussendoor.
Mm-hmm.
Dat is in Zweden echt anders. Als ik daar op kantoor zit, dan zit iedereen gewoon te werken.
Ik vond dat nu niet.
Nee?
Nee, want ik kwam heel stil binnen op kantoor en ik dacht, als je het niet weet. En dan, dan merkte je eigenlijk al heel snel dat er toch wel, dat het niet zo muisstil hoefde te zijn op kantoor. Dus ik denk dat het ook zal afhangen. Maar bijvoorbeeld de fika, want dat ging eigenlijk wel grotendeels ook over werk vaak. Dus het was wel fika, maar eigenlijk was iedereen toch bezig over het werk. Wat ook wel leuk was, want toen hoorde je wat dingen waar andere mensen mee bezig waren. Andere problemen waar ze tegenaan liepen. Dus het is niet zo... Allee, of het bedrijf waar ik voor werk toch niet, is toch niet zo dat FICA, dat er dan niks over het werk gezegd wordt?
Nee, dat is denk ik waar, maar er is ook, ja, het is ook wel echt gewoon, hey, heb je een fijn weekend gehad? Hoe is ja. het? Hoe is het met de kinderen? Nou ja, dat soort dingetjes.
Mm-hmm.
Ja, maar ik vind het een mooie gewoonte.
Ja.
Ja, wat mij opvalt in de Zweedse bedrijfscultuur is dat de lunchpauzes gemiddeld genomen langer zijn dan in Nederland. Of in ieder geval dan toch waar ik werk. En dat er vaak warm geluncht wordt. Sowieso denk ik dat de focus wel iets meer ligt in Zweden op de lunch. Je hebt vaak lunchbuffetjes en ook in restaurants, hè, die heel uitgebreid zijn, waar je voor een vast bedrag kunt eten. Daar wordt best ook veel gebruik van gemaakt. Maar als ik dan weer aankom met mijn boterhammetjes in mijn bakje, dan zeg ze echt, ach, komt zij maar aan met dat Dutch lunch. Dat is toch geen eten? Je moet toch een goede lunch eten?
Ja, hier wordt ook vooral slaatjes of inderdaad de leftovers van de dag ervoor meegenomen. Of ja, er wordt in Zweden, heb ik gemerkt, we zitten daar vlak in het centrum Stockholm, mm-hmm. wordt er eigenlijk elke dag, of ja, toch vaak gegaan. Allee, ja. Ofwel halen ze slaatjes, ofwel gaan ze lunchen. Ja. Maar inderdaad, voor iets van 10 euro heb je daar knekkebrood en saladbar,
ja, warm,
soep,
warm,
koffie, ja. alles erbij.
Ja, maar moet je voorstellen wat dat kost als je dus dat super vaak doet? Wat dat aan kosten ja. met zich meebrengt in de maand. En ik heb het in Gothenburg ook veel gezien. Of veel mensen lunchen buiten de deur of gaan even wat halen ja. en eten het dan op kantoor op. Maar ik vind
doe
dat heftig.
Hier eigenlijk ook.
Ja?
Ja, we doen dat hier eigenlijk met de collega's in Oostende doen we dat eigenlijk ook. Wij gaan iets halen om te eten. Ik moet nu wel zeggen, met de energiecrisis die boven ons hoofd hangt, of ja, waar we middenin zitten, zijn er wel een aantal collega's die terug de boterhammen van vroeger mee hebben. Maar dat werd hier eigenlijk niet meer zoveel gedaan, hoor. Ik zag dat... Ik heb dat eigenlijk bij geen enkel bedrijf waar ik gewerkt heb, hier in België, ooit al gezien dat ze hun boterhammen mee hadden. Dat ze echt nog van op school vroeger, dan had ik een boterhamdoos mee. Maar sindsdien heb ik dat eigenlijk niet meer gedaan. Nee. En ik merk wel dat er nu een aantal collega's zijn hier die dat terug doen.
Ja. Ja, is dat, denk je dat Nederlands is? Echt? Gewoon boterhammen meenemen?
Ja, ik weet niet. Als ik in het kantoor in Amsterdam werk voor Visit Sweden, dan zijn het ook gewoon de leftovers van de dag ervoor, of een slaatje of zo. Of daar in de kantine dat er iets gehaald wordt. Ik heb hen ook nog geen boterhammen zien meenemen.
Ik heb sinds mijn afstuderen bij 3 bedrijven gewerkt. Ja, dat is wel echt... dat wordt toch wel veel gedaan. Tuurlijk, we hebben ook een kantine op kantoor, maar dan ligt de nadruk toch wel ook echt op broodjes.
Yeah.
Maar ja, ik vond dat heel grappig, want ik ben daar echt al een paar keer een beetje zo om bespot, zeg maar. Yeah. Van, ach, komt zij weer aan met haar boterhammen. Maar het viel mij ook op dat er echt wel wat meer tijd genomen wordt om te lunchen. Terwijl bij ons is het, sommige collega's eten achter hun bureau. Daar ben ik dan wel minder voorstander van. Maar er is tijd om bijvoorbeeld even te eten en dan nog even te wandelen. En ja, mijn ervaring is toch dat het of-of is. En of je eet tijdens het wandelen je boterham op, zeg maar. Dus er is daar echt wel meer aandacht voor.
Ja, ja, ja. En ik vind het ergens ook logisch. Zeker in de winter, als ze over de middag niet gaan sporten. Want dat zijn er ook wel veel die dat doen.
Ja, klopt.
Dan, ja, als ze 's avonds naar huis gaan, is het donker, hè?
Ja. Nee, daarom. Dus om een beetje daglicht binnen te krijgen. Er is meer aandacht voor lunch. Mm-hmm. Veel scholen overigens hebben ook, of bijna alle scholen volgens mij, hebben ook een warme lunch voor de scholieren, hè, die ze aanbieden.
Ik denk dat verplicht is. Is dat niet zo dat dat...
Volgens
dat,
mij ook.
Alle eten is inbegrepen daar.
Ja,
een warme lunch. Dat iedereen toch op zijn minst 1 keer op een dag
juist, warm eet.
Ja,
en naar ik begreep is dat 1 van de redenen dat ze de scholen ook open hebben gehouden tijdens de corona-periode. Zodat in ieder geval kinderen, zeker ook uit wat armere gezinnen, mm-hmm. gewoon in ieder geval 1 keer per dag goed eten.
Yeah.
Dat is niet de enige reden, maar wel een van de redenen. Dus nou ja, er is wel echt focus op eten en daar de tijd voor nemen. Dus dat is wel een verschil. Er is ook een focus op drankjes doen, hè?
Ja, after work. De AW die je in de steden dan vaak, zeker in wijken waar veel kantoren zitten, ziet hangen, de etablissementen. Ik heb niet de indruk, want iemand schreef mij dat ze dat elke week doen met Taco Friday. Ik heb niet de indruk dat dat bij ons zo is.
Nee.
We zijn wel al een paar keer de vrijdagavond toen gaan eten. Maar ik denk dat dat was omdat ik er toen net was in Stockholm. Dat de rest dan ook even gewoon mee aangeschoven is. Maar ik heb niet de indruk dat ze dat elke week doen.
Dat denk ik ook niet, inderdaad. Taco Friday vind ik ook nog wel iets voor gewoon thuis. Als je lekker thuis komt en dan dat eet. Dus ja, wat je ziet is dat veel barretjes en zo hebben dus ook een happy hour tussen 4 en 7. Bijvoorbeeld op vrijdag. Ja, echt om het weekend in te luiden. Daar wordt wel echt dankbaar gebruik van gemaakt.
Ja.
Zie ik vaak. Bijvoorbeeld in Malmö of zo. Heb je dan, dat is Lila Toyet, geloof ik?
Lila Toyet, ja.
Yeah. Nou, die barretjes daar, die staan allemaal vol op de vrijdagmiddag.
Ja. Dus ja, voor de collega's die nog niet 's middags al naar hun zomerhuisje vertrokken zijn.
Ja,
want dat is ook echt wel, hè, vrijdagmiddag. Ja. Ga je meestal geen vergaderingen meer hebben.
Nee, het weekend begint op tijd.
Ja, ja.
Ja.
En als we het dan over vakantie hebben, dan komen we direct al aan die zomervakantie. En dat is mijn collega die in Duitsland zit, werkt 25 jaar voor Visit Sweden. En hij is nog steeds elke zomer onder de indruk van hoe stil alles valt.
Ja.
Hij kan er nog altijd niet van over dat, ja, dat je echt niks meer geregeld krijgt in de zomervakantie. De meeste mensen nemen echt... Ja, 3 weken heb je in België ook nog. En maar 4, 5, 6 weken vakantie. En dat wordt ook echt goed gepland op voorhand. Dus mei, juni wordt eigenlijk echt goed doorgewerkt. Zodanig dat, bijvoorbeeld als je een lancering hebt in september, dat alles al klaar staat.
Ja.
Zodanig dat ze ook echt die 5, 6 weken vakantie kunnen nemen. Ik heb deze zomer zelf gewoon doorgewerkt, maar op een iets lager tempo. En af en toe is een halve dag verlof genomen. En ja, we waren eigenlijk maar met 1 of 2 collega's nog aan de slag van ons team op dat moment. Ook wel leuk, want je kan heel veel dingen doen die anders blijven liggen. Echt heel veel onderhoudswerk aan de website bijvoorbeeld. Ideaal moment ervoor, hè?
Ja.
Dus... Het heeft ook wel zijn voordelen om niet te werken als de rest... om wel te werken als de rest niet werkt. Maar ik weet niet of ik volgend jaar... Ik ben eigenlijk geneigd om volgend jaar ook toch gewoon mee te doen met hen en een paar weken verlof te nemen in de zomer.
Dus, ja, heerlijk. Sommige bedrijven sluiten ook volledig, hè?
Ja, ja. En dus dan volledig te begrijpen,
niet,
hè?
Niet gewerkt wordt. Ja,
ja, onze advertentie agency bijvoorbeeld, die waren denk wel maar 3 weken gesloten.
Ja.
Dus, maar alles wordt op voorhand ingepland, zodanig dat je daar eigenlijk als klant geen last van hebt. En ja, je hebt er geen last van, want je bent zelf ook bijna allemaal met vakantie. Dus ja.
Ja, ik vind heel dat heel speciaal. Grappig. Heel grappig, inderdaad. Dus en ja, ook dat heeft denk ik... een beetje weer te maken, komen we iedere keer op terug op dat work-life balance. Aandacht gewoon voor andere dingen dan je werk. Ook wel, de kinderen zijn best lang vrij in de zomerperiode. Dus dat is voor ouders ook wel een motivatie, denk ik, om wat langer vrij te zijn. Maar ja, heerlijk toch? Als je 5 weken gewoon verlof kunt hebben. Zo, dat zou ik ook wel een keer willen.
Ja.
Dus, en dat is dus echt niet gewoon bij ons, hè?
Nee, ja. Hier is ook, nee. Als je 3 weken neemt, dan gaan ze alles kijken.
Oh, bij ons op kantoor is het wel echt... ja, is 3 weken best normaal. Maar ik merk wel dat dat onder jongeren, zeg maar... er zit wel een verschil tussen de jongere collega's en de oudere collega's. Voor oudere collega's is het heel normaal. Oh, we gaan 3 weken ergens naar een camping. En jongeren die hebben echt zoiets van, wow, 3 weken. Maar 2 weken is toch... genoeg of zo. Ja, dat is ook wel een geinig verschil. Maar,
ja. Ja, ik woon hier natuurlijk in een toeristisch centrum. En ik weet dat hier een aantal bedrijven zijn die bijvoorbeeld zeggen, in de 2 weken, in de zomer mag je maar 2 weken aansluitend verlof nemen. Ja. Dat is niet overal zo hoor, maar ja.
Nee, en bij ons wordt het ook wel echt gepland hoor. Ja, ik maak echt gewoon planningen vooruit en ik wil eigenlijk al wel vrij vroeg in het jaar weten, wat is iedereen van plan voor zomervakantie? Zodat je op tijd je planningen rond hebt en dat mensen ook weten waar ze aan toe zijn. En dat zal niet anders zijn in Zweden. Dat wordt wel gewoon echt goed afgestemd met elkaar.
Ja, en mijn indruk is nu van iedereen is op hetzelfde moment in vakantie. Oh, ja. En er is wel iemand die... Ja, en dat is dan ook omdat we met social media zitten en de website. En er is ook een persverantwoordelijke. Dus er is wel altijd iemand die contactpersoon is en die wel bereikbaar is. Maar in de praktijk is dat eigenlijk bijna nooit nodig. Maar je hebt wel altijd iemand die jouw zaken kan opvolgen.
Ja.
Je bent met vakantie en je kan eventueel voor jezelf zorgen dat je bereikbaar bent of zo. Maar dat is echt voor noodgevallen dan, hè. Dus een beetje normaal ook.
Ja, precies. Alright. Iets wat we ook niet zo kennen in Nederland. En ik denk dat we het al wel eens besproken hebben in het...
Ik denk dat het het woord van de week geweest is.
Ja, wabba.
Ja, het wabba. Die kunnen gewoon... Voort of barn is dat. Als de kinderen ziek zijn, dan is het heel normaal dat je van thuis werkt of niet werkt in de mate... thuis werkt in de mate van het mogelijk, maar dat je gewoon thuis blijft voor de kinderen.
Ja.
En daar wordt eigenlijk nooit een opmerking over gemaakt. Ook als dat regelmatig gebeurt of zo, ja, nee. Nee. Dat is eigenlijk heel normaal.
Het is volgens mij ook zo dat februari een beetje wordt gezien als vabba maand of zo, omdat dan heel veel kinderen ziek zijn.
Ja, februari zeggen ze.
Ja, februari, ja.
Ja, hadden we het over in de podcast over dat boek. Villa Volvo Vobe.
Ja, precies. Ja. Nou, als we het dan toch over kinderen hebben, het ouderschapsverlof is natuurlijk een heel veel besproken item. Dan wordt vaak naar Zweden verwezen als de discussie weer eens oplaait over hoeveel verlof moet er nou eigenlijk zijn als er een kind geboren wordt. Ja, dat is een stuk langer dan in Nederland in ieder geval. Ik weet niet wat de regels zijn in Vlaanderen of België. Of ik weet niet of daar nog verschil tussen zit.
Uit het hoofd denk ik 3 of 4 maanden voor de mama. En het was 10 dagen voor de vader, maar dat is nu opgetrokken. Maar ik durf niet zeggen hoeveel het nu is.
Ja, volgens mij is het bij ons nu voor de moeder zijn er in totaal 16 weken. Dus dat is
ook vier
zeg maar ongeveer een week of 4 van tevoren en dan een maand of 3 na de bevalling.
Ja, bij ons is het maar een week op voorhand in principe.
Echt
maar waar? Als je vroeger stopt, kan je minder lang achteraf thuis blijven. Ja, precies.
Nou, wat ook wel veel gebeurt, is dat er nog wat vakantie achteraan geplakt wordt. Het ligt natuurlijk een beetje aan de periode. Voor de vader is het, en ik hoop dat ik dat zo goed zeg, anders corrigeer me gerust, lieve luisteraar. Volgens mij is het nu zo dat de vader 5 dagen betaald verlof krijgt en dan 5 weken tegen 70% van het salaris, zoiets. Oh, maar dat weet ik even niet zeker. Nou ja, in ieder geval 5 weken. En er is nog een mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen voor een wat langere periode. En wat ik bij collega's wel zie, is dat dan bijvoorbeeld 1 dag in de week wordt opgenomen voor een half jaar of zo. Dat ze wat minder gaan werken, maar niet een periode echt aan ingesloten thuis zijn.
Hier heb je ook zo ouderschapsverlof en ik weet niet hoeveel maanden dat is per kind. En dat moet je voor de leeftijd van 12 jaar, denk ik, opnemen. En dat wordt inderdaad, sommigen nemen dan bijvoorbeeld elke zomer een maand. Of we gaan dat inderdaad iets meer verspreiden.
Ja. Bij ons is het tot 7 jaar, meen ik.
Mm.
Ja, maar goed, heel eerlijk gezegd, ik heb er niet heel veel ervaring mee. Ja, dus het kan zijn dat ik hier fouten maak. Nou, wat ik begrijp is dat het in Zweden krijgt ieder van de ouders 2 weken betaald verlof. Gewoon volledig betaald verlof. En daarna krijg je samen 480 dagen verlof die je zelf kunt indelen. Je kunt, zeggen, we delen hem volledig, dus ieder de helft. Of de een pakt wat meer maanden, de ander wat minder maanden. Maar je moet tenminste 3 maanden opnemen als ouder. Die kun je niet, als je dat niet doet, ben je het gewoon kwijt, zeg maar. Die dagen of die maanden. Alleen, het is niet volledig betaald. Naar ik meen is het 80%, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar
ik zou het niet durven zeggen.
Dus het is in zekere zin ook wel een luxe. Ik heb hier wel wat artikelen over gelezen dat er toch ook wel gezinnen zijn. In principe wordt er best vaak gekozen voor 50-50 opnemen. Maar er zijn toch ook wel gezinnen waarbij dan bijvoorbeeld een van de twee meer verdient dan de ander. Ja, dan is het ook een economische kwestie dat een van de ouders toch meer opneemt dan de ander. Omdat het gewoon niet volledig doorbetaald wordt. Dus ja, in die zin is volledig verlof kunnen opnemen denk ik ook wel een luxe.
Ja, het is voor de werkgever wel even aanpassen en een oplossing zoeken. Hè? Ik vind het wel goed dat je merkt dat er ook veel mannen het doen.
Zeker.
En dat het op die manier ook aangemoedigd wordt.
Ik las laatst ergens, ik weet niet of ik het nou goed zeg, omdat er zoveel vaders verlof opnemen, lang verlof opnemen om met hun kind te zijn, zie je ook veel vaders gewoon achter een kinderwagen in de stad lopen. En ik las laatst ergens dat ze dat latte vaders noemen of zo, omdat die lekker met hun koffietje door de stad lopen en zo.
Ja.
Ik vond het wel grappig.
Het stond ook niet in dat boek.
Ik zag het toevallig laatst ergens voorbij komen. Ik vind het wel grappig. Dus het is veel normaler beeld, toch? Dat je een vader ziet achter een kinderwagen.
Ja, en zorgt er onrechtstreeks, of ja, rechtstreeks zelfs, ook weer voor dat er meer vrouwen in hogere functies te vinden zijn?
Ja.
Waar bij ons vaak de vrouw minder gaat werken om thuis te kunnen blijven voor de kinderen, merk je dat het daar wat meer evenredig verdeeld is tussen de man of de vrouw.
Ja.
Of de twee mannen, de twee vrouwen tegenwoordig moeten wij.
Ja.
Dat daar ook voor zorgt dat je als vrouw ook meer carrière-mogelijkheden hebt. En het houdt ook je carrière. Hier, denk ik, als je zou 6 maanden afwezig zijn, dan zou je waarschijnlijk wel wat doorstromingsmogelijkheden missen. En blijkbaar, er zullen vast ook uitzonderingen op zijn, is dat in Zweden dan ook weer veel minder. Dat het ouderschapsverlof daar er niet voor zorgt dat je carrière-mogelijkheden mist.
Kijk, wat je net zei, we hebben in Nederland echt, en misschien in Vlaanderen ook wel, echt een anderhalf inkomenscultuur. In Zweden is het wel echt gewoon heel normaal dat je gewoon 40 uur werkt. Hè? Dat je gewoon volledig op kantoor zit. Kinderopvang is gratis, geloof ik. Dus ja, het is gewoon niet gratis.
Ik heb geen idee.
Ervaring. Dus zeg maar, laat ik
maar
zeggen
dan. Maar je hebt ook, de kinderen onder een jaar kunnen ook gewoon niet naar de kinderopvang gaan.
Nee.
Dus
Dus na dat jaar is het heel normaal om dat het kind naar de opvang gaat en dat je fulltime aan het werk gaat allebei. En
dat is in België ook wel, denk ik, hoor. Ja? Ik denk dat er qua parttime werken veel meer gepart-timed wordt in Nederland.
Ja, dan we echt een deeltijd cultuur. Ja, dat wordt
je
nu ook
zijn
wel,
er wel, maar
er wordt ook wel nu steeds meer tegen geageerd, zeg maar. Mm-hmm. Ik zie, ze hebben het nu ook gehad vanwege de moeite om personeel te vinden over een voltijdsbonus. Als je voltijd werkt, dat je daar een soort van bonus voor krijgt. Maar je hoort steeds meer mensen daarover zeggen dat het toch wel een probleem is. Dat er steeds meer parttime gewerkt wordt. Ja, er is voor allebei wat te zeggen, denk ik. Aan de ene kant zie je dus je kind langdurig meer. Hè? Als je bijvoorbeeld allebei de partners iedere week een dag thuis zijn, ja, dan maak je wel meer mee van je kind. Aan mm-hmm. de andere kant, ja, het is ook wel heel waardevol om zeker in die beginperiode gewoon heel veel tijd met je kind door te kunnen brengen. Het is, er is voor allebei wat te zeggen, denk ik.
Ze hebben daar natuurlijk ook wel vrij veel vakantie. En,
ja, dat is dus, waar. Ja. Alright.
Ja. Dan had je nog iets over mails?
Ja, wat ik heel grappig vind, is dat, het, dat er ook best wel wat ongeschreven regels zijn. En ja, dat je soms bijvoorbeeld ook gewoon geen antwoord krijgt antwoord krijgt op een mail, omdat het dan toch een beetje aangenomen wordt. Ja, het is toch wel duidelijk zo. En dat de ander dat dan maar soort van moet ervaren. Dat is, of hoe zeg je dat? Ja, dat de ander maar moet concluderen van, oh ja, oké, kennelijk was het dus duidelijk zo.
Ja, ik vind net, want ik probeer echt altijd mijn mailbox wat te minderen. En zo bedankt of zo nog eens extra nasturen, denk ik van, goh, ja, hè, dat wordt toch gewoon delete direct gedaan. En ik merk dat Zweedse bedrijven over het algemeen, alleen niet alleen waar ik werk, maar ook waarmee ik in contact kom, dan net altijd wel nog eens doen. Nog zo
oh, ja?
Een, ja. Ik, en dan nog echt met iedereen in CC, dat ik denk, ja, dat ik dan denk van, garm al die mensen hun mailbox.
Maar okay.
Ik vind dat er altijd nog zo, als je denkt van, ja, maar nu is de mailconversatie gedaan, dat er altijd toch nog een mailtje volgt. Dus kijk, voilà, daar heb
grappig.
Je al
twee. Ja, dat is echt een verschil. Ja.
Ja.
Over persoonlijke ervaringen. Ik kreeg een reactie van iemand die zei, ik vind dat de Zweden moeilijke complimenten kunnen ontvangen. Dan zullen ze of niks zeggen, of het een beetje raar vinden, of wegkijken. Ik moet zeggen dat het me nooit is opgevallen. Dus ik wil er eigenlijk wel eens op gaan letten. Want
ja?
Of dat echt zo is. Maar tegelijk dacht ik, kunnen we dit in Nederland of België dan wel goed? Ik heb het idee dat als je, als ik bijvoorbeeld tegen een collega of iemand zeg van, hey, leuke jurk. Oh, was in de uitverkoop. Om het een beetje zo op die manier weg te lachen. Maar hoe vaak zegt iemand, goh, dank je wel.
Ja. Ja, ik weet niet of dat aan ons team ligt of zo, maar ik vind dat er altijd heel veel met complimenten gestrooid wordt. En echt, maar ook gemeend, hè, want ja, je merkt anders na een tijdje wel. Zo echt veel pep zo onder elkaar.
Oh ja.
Ja,
oh,
en dat is wel, ja, dat is echt leuk. Zo van, oh, fantastisch team, de week zit er weer op ons. Dus dat zijn ook ergens ja, een vorm van complimenten.
Ja, wel leuk.
Maar
echt, en echt een persoonlijk compliment?
Ook, ja, ja. Ja, wordt echt. Ik vind. Maar dat is misschien ook van. Hangt misschien van bedrijf tot bedrijf af. We hebben een hele goede teammanager, denk ik ook. Die echt ook. Want het is niet vanzelfsprekend. Hè. We zitten overal een beetje verspreid. Werken vooral digitaal samen. En ik vind dat ze dat echt goed doet om zo.
Ja.
We hebben een enorm goede teamspirit. Ondanks dat we elkaar eigenlijk bijna nooit fysiek zien.
Nee, wat tof. Ja.
Dus.
Maar en als je het buiten het bedrijfsleven zou zien? In het contact met mensen?
Ja, dan ga je dat inderdaad misschien minder snel doen ook, hè?
Ja, ik heb er gewoon nooit over nagedacht. Dus ik kreeg die opmerking dan, goh, grappig, maar... Het, ja.
Maar ja, ik heb dat hier ook als iemand een compliment heeft. Dan... Ja.
Ja, maar daarom zei ik, van hoe goed kunnen wij dat? Is dat nou zo heel anders? Ik weet het niet zo goed. Ik ben heel benieuwd of er een luisteraar is die dit herkent, zeg maar. We hebben hem één keer binnen gehad. Ik denk, oh, geinig. Maar ik ga er eens proberen op te letten. Om te kijken of ik het toch ergens kan herkennen.
Yeah.
Laatste die we ook binnenkregen. En toen dacht ik, ja, dit is wel iets. En ik heb er gewoon niet aan gedacht, omdat het voor mij zo normaal is inmiddels. Buy your own drinks.
Yeah.
Waar het in Nederland... Maar ik hoor graag zo hoe dat voor jou is. Waar het in Nederland misschien meer gewoon is om te zeggen, ah, ik betaal even voor meerdere mensen. Is het inderdaad wel zo dat in Zweden toch vaker gewoon je eigen drankje betaald wordt? Komt ook wel omdat het wat duurder is. Natuurlijk, zeker als het een alcoholisch drankje betreft. Ja, maar dat is veel normaler.
Ja, maar inderdaad, als je de prijzen vergelijkt van een alcoholisch drankje daar of hier... dan is dat gewoon ook... Wij deden vroeger zo'n potje leggen. En dan gaf iedereen bijvoorbeeld 5 of 10 euro. En dan tot het op was en dan terug. Dus ja, Ik vind het Zweedse systeem persoonlijk veel makkelijker. Ik drink geen alcohol, dus dan...
Ben je sowieso al goedkoper uit?
Ja, als het dan jou... En niet iedereen verdient ook evenveel of wil... Allee, dus ik vind het gewoon eerlijker dat iedereen gewoon zelf zijn eigen drankje... En het hangt er ook vanaf in welke context, hè.
Ja, ik heb wel eens met een vriend in de kroeg gezeten, zeg maar. Dat ik zei, oh ja, ik betaal wel voor allebei. En dat hij echt tegen mij zei, huh? Echt? Weet je dat zeker? Ik dacht, ja, dat zit dan toch een beetje in mijn systeem. Ik vind dat ook leuk om te doen. Maar dat is... we doen dat hier ook met vrienden. Ja, dan betaal jij een keer, dan betaal jij een keer, zeg maar. Maar dat is in Zweden echt niet gewoon.
Nu, ik heb het ook al een paar keer omgekeerd meegemaakt, hè. Dat ze mij ook echt wilde trakteren. En zelfs een keer op restaurant, dat ik me echt ongemakkelijk bij voelde.
Ah, ja.
Omdat het, ja... maar ja, goed, dan betaal ik de volgende keer.
Ja.
En als dat met twee personen is, dan lukt dat nog wel, hè.
Zeker,
dat is
ja.
Anders natuurlijk, als je gewoon met twee gaat eten.
Ja.
En je spreekt af de ene keer de ene persoon, en, ja.
Ja.
Maar als je inderdaad met een groep vrienden van zes collega's of zo... Dan wordt dat dan een duur rondje, hè?
Zeker. Nee, maar het is, ja, dat is echt heel normaal. Gewoon je eigen drankje betalen. Ja, dus mm-hmm. Die kwam binnen. Ik denk, ja, grappig.
Yeah.
Ja, ik vind het zo normaal eigenlijk. Maar ja, dat je daar dan op gewezen wordt, is wel leuk. Dus volgens mij hebben we nu... we hebben echt onwijs veel gehad. Ik denk dat we ook onwijs uit de tijd lopen. Maar goed...
Dat wordt knippen.
Ja, nou ja, we kijken wel. Ik ben heel benieuwd als je luistert. Zijn er dingen die je herkent? Die jou ook opgevallen zijn? Of dat je... Misschien heb je wel iets heel anders wat we niet genoemd hebben. Of misschien ben je het helemaal niet eens met iets wat we genoemd hebben. Laat het ons vooral weten. Bijvoorbeeld via onze Instagram-accounts @amy_sommarmoron of @takemetosweden.be.
Ja, voilà. Een review bij de podcast op Spotify en zo is ook altijd leuk. En dan zijn wij er binnen 2 weken terug.
Ja, zeker.
Voilà.
Yes, nou, we zien je graag dan. En hey door.
Hey door.